We serveren weer een royalty.
Mijn naam is Odilia Draaniet en ik ben een diplomatieke duizendpoot.
En mijn naam is Rick Evers, koningshuisverslaggever. En deze keer gaan we het hebben over koninklijke uitvaarten.
Koninklijke uitvaarten? Rick, daar heb ik nog wel een mooi verhaal over.
Majesteiten, gember, rooibos of Earl Grey. De dampende thee staat klaar met royale verhalen. Soms koffiedik kijken. Royal, want hier is jouw royalty.
We zitten er weer op ons vertrouwde plekje hier in Hotel Des Indes. Aan het lange voorhoud met nieuwe microfoons.
Ja.
Ik weet niet of dat je het hoort, maar als je de video aan hebt staan, bijvoorbeeld op Spotify of op YouTube, dan zie je dat ze helemaal in stijl zijn.
Heel mooi, prachtige kleur.
Van onze geluidslakei.
Ja, geweldig. Ja. Met dank. Hè?
Odilia, hoe was jouw week?
Ja, lekker druk, hè? Lekker veel gesport. En ik las ook dat Margarita, onze prinses, ook enorm aan het sporten is, maar die doet een heel speciaal programma.
Streng regime heeft hij.
Streng regime, ja. Nou ja, ik sport gewoon heel gezellig bij een hele leuke club. Maar niet zo streng regime. Al helemaal niet dat je het 6 weken doet. Hè. Ik heb daar toch. Het is vrij duur. Eloïse heeft het ook gedaan. Ja, ja en zien er fantastisch uit. Maar ik vraag me altijd af of zo'n piek is. Dat je drie keer.
Er is ook wat kritiek op, inderdaad. Ja, dat het te heftig zou
te
zijn.
Heftig
en onbetaalbaar ongeveer.
Ja, 2500 euro ben je kwijt. Dus het is dan wel voor.
Zouden zulke mensen dat ook betalen? Of zou dat ook wel een stukje promotie zijn?
Nou, ik misschien wel. Er zijn meer die niet van koninklijke huizen waren en die kwamen daarin voor. Mm-hmm. Onder andere, nou ja, dat waren er een paar. Maar ik weet het niet. Ik zou het niet doen, omdat ik het vind dat je gewoon je in je leven moet bouwen dat je sport. Mm-hmm. Klaar. Als je dat leuk vindt. Of wandelt of whatever. Ja. En dit is zo'n piek en dan is het klaar. En dan, dan de eerste 6 weken drink je helemaal niks. Nou, dat is voor mij al onvoorstelbaar. Dus dan heb je dat je dan daarna, dat hou je nog wel even vol. Maar dan komt er een moment.
In het geval van Margarita, het spijt me zeer, het is ook echt niet nodig. Zij woont
brood, mager al.
Nou ja, zo zou ik het niet willen noemen. Ze ziet er gewoon goed uit.
Ja, heel goed.
En dat komt onder andere omdat ze heeft een enorme boerderij. Daar maak je vanzelf wat meters. Dan heeft ze nog een aantal paarden die ze moet verzorgen.
Sportieve vrouw.
Ja. Ik heb wel eens gehoord dat ze daar zelf met de kruiwagen over het land gaat.
Dat doet ze ook. Ja. Nou, gewoon nog een hele leuke vrouw met die juwelen die ze ontwerpt en zo. Ja, geweldig. Ja. Misschien is het een keer leuk om haar uit te nodigen om iets meer te vertellen over haar juwelen.
Ik hoop dat ze dat zou willen.
Ja.
Dat zou leuk zijn.
Nou, wie weet.
Jemi Rick zegt, nou, ik was wel erg aangeslagen door dat nieuws van Kate.
Ja.
Vandaar dat wij even met elkaar nu even bellen. Want we hebben het gisteren trouwens over Kate gehad. Maar toen was dit nieuws nog niet bekend.
Nee. In het kort. In januari werd bekend dat ze geen kanker zou hebben, maar wel een buikoperatie. Nu is er toch wel een indringende boodschap van Kate naar buiten gekomen dat er inderdaad toch iets van kanker is gevonden. En dat het dus toch wel logisch is dat Kate buiten de schijnwerpers is gebleven.
Nou, absoluut. En het is natuurlijk een hele pittige operatie geweest. Hysterie rondom haar. En dat iedereen maar denkt wat te kunnen zeggen en schrijven en doen. Belachelijk, want ze is gewoon geen publiek eigendom. En nu, weet je, ik hoop echt dat deze mensen die al die speculaties hadden, dat die nu gewoon even in een hoekje gaan zitten en zich diep, diep gaan schamen.
En
dat het ook een les mag zijn voor de volgende keer. Als jij denkt iets te weten, ga je gewoon op je handen zitten. En dan ga je niet driftig op je toetsenbordje zitten rammen. Omdat we allemaal denken dat we op jou zitten te wachten, op jouw mening, weet je.
Nee.
Echt.
Ja, wat vooral het belangrijk was, denk ik, in het bericht van Kate, is dat zij de tijd nodig heeft gehad voor haar kinderen ook. Ze heeft 3 jonge kinderen die ze heeft moeten uitleggen wat er met mama aan de hand is en dat het wel goed gaat komen. Die 3 kinderen die zitten natuurlijk ook gewoon op school. Die krijgen ook verhalen van hun klasgenoten, van wat ze van hun moeders horen waarschijnlijk. En ondertussen is er bij ons dus ook als media, ik krijg dus de mailtjes van Kensington Palace en van Buckingham Palace, Er zijn 3 pagina's vol met vragen waar, die off the record zijn en waar antwoorden op zijn gegeven. Wat er nu verder gaat gebeuren en zo. En waar wij dus eigenlijk niks mee mogen doen. Met vragen als: hoe is het nu met de prins? Hoe is het met de prinses? Wanneer komt er een volgende update bijvoorbeeld? Eigenlijk is het nog steeds, zoals destijds is gezegd, Pasen, dat is nog steeds het focusmoment. Dus wie weet.
Oh, dat blijft het focusmoment. Ik denk dat die arme schat zich gewoon even moet richten op haar. Het is gewoon een jonge vrouw die een heel naar bericht heeft gekregen. Die daar full-fledged in moet. Je staat met je rug tegen de muur. Geen keuze van ik doe het wel of niet. Je moet die chemo hebben. Wat natuurlijk allemaal niet zo heel lekker is. Nee. Drie jonge kinderen. Nou, ga daar maar aan staan. Dus ik denk dat we allemaal eens even ons mond dicht moeten houden. En laten maar kijken wat er gaat gebeuren. En up to her is het. En niet meer dat wij dat allemaal gaan zeggen. Want de druk zo groot wordt. Dat ik gisteren een vrouw zag zitten van 42 jaar op een bankje alleen om tegen de wereld te moeten zeggen, met de stem die af en toe, de emotie in die stem, om te zeggen dat er iets van kanker is gevonden en 3 jonge kinderen. Nou, ik dacht, jemie, wat moet dit een zware gang zijn.
Het was natuurlijk wel een rare week eigenlijk, want wij zouden eigenlijk met elkaar bellen. Ik zou in 38 graden Ho Chi Minh City zitten, in Saigon.
Ja.
Dat ging niet door natuurlijk, dat staatsbezoek. Er is steeds meer bekend geworden, die president moet aftreden. De communistische partij die heeft verzocht tot aftreden. Nou, dat gaat nog vrij vriendelijk volgens mij. Maar het is denk ik goed dat we daar niet zitten. En dat de koning er ook niet is. Maar het is niet dat de agenda leeg is gebleven.
Nee.
Maxima heeft een aantal werkbezoekjes ingepland rondom mentale gezondheid onder andere. Ze is in Doorn geweest, was in Amsterdam naar een voorstelling. Waarschijnlijk had ze een uitnodiging al gekregen. Maar ja, die heeft ze moeten afslaan vanwege dat staatsbezoek. Hebben ze toch even snel gekeken. Dus die mensen waren ook verrast dat het toch ineens doorging. En de koning die is naar Engeland gegaan. Die heeft wel een tripje gehad. Heb je iets van meegekregen?
Ja, natuurlijk. Want daar, hij ging dus kijken waar Oekraïense soldaten, dat hij daar allerlei dingen leren om een oorlog te winnen, wat we allemaal hopen.
Ja.
Maar en dat is een onderdeel ook wat Nederland sponsort. Dus ik vond het heel prima dat hij daar was. En mijn laatste post met Ed was Kiev. Dus daar ben ik nu in 4 jaar van terug. Dus mijn hart ligt echt wel bij Oekraïne en wat die mensen is overkomen. En de stad, dat grote bombardement wat 2 dagen geleden is geweest, of 3. Dat moet ik je echt zeggen, dat ik dacht, jemie, dat winkeltje daar en dat is daar. Het zijn prachtige oude stad is en het wordt gewoon gebombardeerd. Dus ik ben erg pro-Oekraïne. Dus ik vind dit geweldig dat de EU, we kunnen natuurlijk veel meer dingen doen, maar ik vind het geweldig dat wij dit steunen in die jongens gewoon. Ja. Het zijn jongens die gewoon van straat zijn geplukt, die een leuke baan hadden. Zoals jij bijvoorbeeld, hè, royalty-verslaggever. Maar dan moet je dus gewoon hopsakee, moet je gewoon die oorlog in. Die vrouwen die oorlog ingaan, ik vind het helden. Ik vind het helden.
De vraag is natuurlijk ook, hoe en of komen ze terug? Dus dat is ook best
natuurlijk
wel heftig.
Hoeveel mensen er al en gezinnen uit elkaar zijn gerukt. Hè? Ik had een in Kiev had ik zo'n aardige jongen, André. En dat was mijn personal trainer, was dat. Een hele aardige man. En die had een vrouw en kind. Die vrouw en kind zitten nu in Polen en hij zit dus gewoon te vechten.
Ja.
Dan denk je, wat vertellen we daar niet prachtig?
Heb je daar nog wel contact mee?
Ja, via Facebook en via Instagram. Ja, ik ben heel trouw daarmee.
Een van die Oekraïners wilde de koning iets geven. Maar ja, wat heb je bij en wat heb je nog? Dus hij gaf een badge van zijn eenheid.
Nee.
En je zag echt dat de koning daardoor geëmotioneerd was.
Nou, ik ook
was.
Nu al. Ik krijg helemaal kippenvel van. Dat vind ik heel mooi.
Dus dat gaat hij koesteren, zei hij. Ja.
Jemie, ja, maar god, die jongens en die mannen daar, weet je, het is toch ook een hel.
Ja.
Het is gewoon hel. Ik heb er echt kippenvel van. Ja, dat zou ik ook. Ik ben er tranen in mijn ogen krijgen als iemand dat zou doen. Ik wil wat geven en dat is natuurlijk het mooiste wat je hebt.
Ja, dus het is te hopen dat deze man gewoon over 5 jaar op bezoek kan komen bij de koning.
Ja.
En hey, mag ik hem terug?
Ja. Nee, mooi. Laten we hopen dat het sneller gaat. Laten we hopen dat het sneller gaat. Ja. Nou, hoi. Ding! Dit is de royalty.
Ja, we doen alsof dit thee is, ja. Inderdaad. Wat trouwens wel grappig was tijdens dit bezoek. Het was voor het eerst dat pers mee mocht vliegen met de koning met het regeringsvliegtuig. Normaal gesproken is dat natuurlijk strikt gescheiden. De koning kreeg in 2019, nou ja, zijn tussen aanhalingsteken regeringsvliegtuig. Ik mocht daar toen wel in op van die zwembadslofjes, zeg maar, mocht ik even een kijkje nemen. Maar meevliegen, nee, dat is nog nooit eerder gebeurd. Maar nu was er zo'n unieke situatie. Dat is natuurlijk op een plek waar je niet zomaar kunt komen. Ja, ja. Dus dat is heel praktisch. Een aantal collega's bij mocht meevliegen en ik ben natuurlijk stik jaloers.
Ja.
Ja, nee, helaas.
Maar hoe gaat dat dan? Want wordt dat dan zo gekozen dat ze zeggen, nou, dan kunnen er vier, mogen er mee?
Inderdaad, je wordt gebeld en dan mag je mee of niet. Dus de Telegraaf mocht mee en eigenlijk de NOS, maar uiteindelijk werd het RTL. En een aantal verslaggevers mochten mee, maar voor mij was er geen plek.
Nou ja, jammer. Ja. Maar ik vind dit wel heel leuk dat hij dat toch heeft gedaan. Want anders was dit gewoon, had dit niet gekund, omdat hij dat staatsbezoek had in Vietnam. Dus ik vind dan, aan de andere kant denk ik, jee, mijn jongens, in jullie drukke agenda, weet je, heb je eindelijk een week vrij. Ik zou lekker ergens lekker gaan, weet ik wat gaan doen, maar ik zou even met z'n tweeën er op pad gaan, gewoon zeggen, nou, we gaan lekker even. Maar ja, dat is misschien, nee,
het is denk ik
gedaan.
Wel het beste dat ze het op deze manier hebben
gedaan. Ja, ik vind dat heel goed. Ja.
Want ze zijn natuurlijk best regelmatig al op vakantie.
Ja.
Maxima heeft laatst ook weer een skitripje gehad in haar eentje blijkbaar.
Oh,
dus,
okay.
Ja, ze komen wel aan hun
uurtjes. Ja, ze komen wel aan hun dingen. Nou, betreft. Dan is het heel goed dat ze dit hebben gedaan. Ja.
Nieuws over koning Charles. Hij leeft.
Ja, hij leeft.
Nee, het en gaat dan zelfs best wel goed met hem, hoor ik.
Ja, nou gelukkig maar, want nu krijg je dat verhaal. Ze zijn in Engeland ook niet wijs, hoor. Dan krijg je nu dus een verhaal dat het draaiboek gemaakt wordt voor de staatsbegrafenis van Charles. Dat is natuurlijk, die draaiboek
dat ligt er al.
Weet ik hoe lang, het ligt er al heel lang. Dat zal natuurlijk een beetje aangepast worden aan de wensen van degene. Maar er komt nu dus met een grote kop, komt dat, ja, dat die man daar al mee bezig is, in iemand van de hofhouding. Oh. Nou, dus die zal wel binnenkort het loodje leggen. Denk ik, nou, hou nou toch eens een keer op. We hebben eerst Kate die Kate niet is. Maar en dan nu, weet je, Charles denkt, laat het nou even. Maar dat schijnt niet te kunnen.
Nee, en ondertussen gaat Camilla, die gaat gestaakt door. Die was op het eiland van Man, de Isle of Man. En vervolgens is ze nu doorgereisd naar Noord-Ierland. Daar, die houdt de winkel flink draaien.
Knap.
Ze geeft ook af en toe wel iets door over hoe het dan met Charles gaat. Gaat naar omstandigheden goed. Ook prinses Eugenie, de tweede dochter van prins Andrew en Sarah. Die heeft ook laten weten dat het best wel goed gaat. Dus nou ja, hij laat zich ook af en toe zien. Hij doet achter de schermen best veel. Hij heeft nu weer bijvoorbeeld een nieuwe ambassadeurs ontvangen die dus hun geloofsbrieven komen aanbieden. Er zijn er weer beelden van, dus er is steeds weer bewijs.
Volgens mij gaat het ook prima. Hij leeft en hij is gewoon, hij moet even die behandelingen ondergaan. Weet je, dat snap ik ook. Hoe voel je je? Dat weet alleen maar degene die die behandeling ondergaat. Ja. Wij weten dat allemaal niet. Dus de ene keer misschien wat beter, de andere keer wat slechter. En hij doet dat gewoon goed. En ik denk ook dat hij over een tijdje, als het allemaal achter de rug is, dan is het ook heel snel, gaat het ook weer in de doofpot, hè?
Wat werd er voor $1 miljoen verzekerd?
Dat zou ik niet weten. Ik wil iets zeggen, maar dat is
iets van prins Harry is afgelopen week voor 1 miljoen
zeggen,
verzekerd.
Want
waarom
ik
niet?
Ik krijg meteen een soort beeld voor mijn ogen. Nee, ga ik niet zeggen, Rick. Want dat wordt dat.
Hij heeft het niet zelf gedaan. Dat is iemand anders.
Oh, verzekerd. ik weet het niet.
Kun jij je herinneren dat jaren geleden was Harry in Las Vegas. Daar had hij een nogal leuk uitje. En de volgende dag stonden er foto's van op alle voorpagina's dat hij een potje stripbiljart had gespeeld. Poedeltje naakt, voorpagina's.
Ja, weet ik nog.
Daar was blijkbaar een stripster bij.
Ja.
Carrie Royale. En zo heel royal was ze niet natuurlijk. Want ze heeft dus die onderbroek die hij daar uitgetrokken heeft, heeft ze geveild. Volgens mij voor 2 ton of zoiets heeft het opgebracht. Nu heeft de eigenaar van een stripclub, geloof ik, heeft hem dus nu in zijn zaak hangen en heeft hem nu verzekerd voor 1 miljoen.
Nou, getverdamme, ik vind het zo absoluut zo gewoon verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En een onderbroek, zeg
heeft
maar. Dat
niet gewassen.
Echt niet, hè? Nou, Rick, hou op. Hou echt op. Ik vind het zo smerig. Nou, ik wil gewoon niks mee te maken hebben met die onderbroek van Harry.
Royalty. Deze week, 20 jaar geleden, stond in het teken van het afscheid van koningin Juliana. De grootmoeder van onze eigen koning Willem-Alexander. Een eigenwijze uitvaart met een eigen touch. We gaan allemaal een keer, maar voor royals is zelfs doodgaan toch anders. De koning is dood, leve de koning. Dat is zo'n uitspraak natuurlijk. Werd voor het eerst geëxclameerd in 1422. Een Franse koning die overleed. Toen hij afdaalde naar de grafkelder, toen is het voor het eerst gebezigd, die uitspraak. Terwijl natuurlijk het principe is natuurlijk al veel ouder. Gewoon, ja. Het is door God ingegeven dat je op de wereld bent gezet en door God dat je wordt gehaald.
Gehaald, precies. En ook dat je dus dat hele termijn uit moet zitten. Hè? Wat bij ons natuurlijk anders is, dat is bij ons zit dat er niet in. Maar in andere landen zit dat er heel erg, met name Engeland natuurlijk. En toen 20 jaar geleden koningin Juliana, het was prinses Juliana, maar zodra ze overleden was, werd het weer koningin Juliana. Dat had natuurlijk ook wel iets moois. Hè? Ja. In die graftombe waar dan al niet prinses staat, maar koningin. Ja. En koningin Emma is dus op dezelfde dag overleden. Ja, dat vind ik van haar grootmoeder dus. Ja. Hè? Dat vind ik ook wel heel bijzonder op dezelfde dag. Ik vind die uitvaarten van de Oranjes, moet ik zeggen, wel heel goed ceremonieel in elkaar zitten. Ik vond het prins Klaus, dat hij helemaal paars was, vond ik heel erg mooi. Dat wit vond ik ook geweldig. Want in die tijd was dat ook nog niet zo hippig, weet je wel. Nu is het heel hip in bloemenmanden en weet ik wat dan. Maar je kan het zo precies, kan je het maken zoals je het wil. Ja. En in weet je, een natuurbegrafenis, of je wil dit of je kan dat. Edwin Olaf. Erwin Olaf. Die ging dus helemaal, dat las ik, dacht ik, nou wat mooi, want dat is natuurlijk zo'n bijzonder man. Die ging helemaal bloot in zijn natuurkistje met allemaal bloemen
biologisch
eromheen.
Biologisch afbreekbare gist.
Ja, geweldig. Ja. Gewoon, en dan, dat vind ik ook weer zo mooi, want hij stond, op een van die foto's stond hij zelf ook helemaal bloot. Hè, in die expositie met een oud lover van hem. En de andere die de oud lover weg had gejaagd. Dus dat was een soort driemanschap. Oh. Ja, was prachtig. Gewoon bloot. Ja.
We weten natuurlijk van de Oranjes niet echt wat ze aantrekken. Nou, nee. Van Bernard weten we, die mocht zijn uniform niet meer aan, maar in de kist mocht het weer wel.
Ja, natuurlijk, want je bent dood, dus dat mag.
Waar was jij überhaupt 20 jaar geleden?
Waar was ik 20 jaar geleden? Was ik in Vietnam.
Ja. Ja. Hoe werd dat daar beleefd?
Niet. Nou, wel in die zin dat wij wel een op de consulaat hadden wij wel een condoliansboek natuurlijk. Dat hebben we altijd gehad. Want het was een jaar, die jaren eigenlijk. Hè, dat was 2000. Even kijken, in 2002 is Alexander met Maxima getrouwd. Dat was natuurlijk al heel bijzonder. Dat hebben wij natuurlijk ook in Vietnam gevierd op een hele andere manier. Maar dat is dus ook een hele ceremonie geweest en een heel gedoe. Dus de ceremoniemeester van het Koninklijk Huis, die heb ik gesproken. En ik had hem uit willen nodigen voor hier, maar hij heeft een soort een aarzel. En hij zei, nee, weet je wel, na mijn 80ste doe ik dat allemaal niet weer. Maar die heeft natuurlijk een verdomde klus gehad met 3 begrafenissen. Ja. En 1 huwelijk, hè? Nou, ga daar maar aan staan. Ik vind dat echt
het
heel
knap.
Het
ging in rap tempo, hè? 2002, het huwelijk. Ja, oktober, de uitvaart van Klaus.
Van Klaus.
Vervolgens gaan Juliana en Bernard in 2004.
En hij in 2006, Bernard. Oh, ook 2004. Zijn die allebei in hetzelfde jaar overleden? Nou
maart
zeg,
dan
heb je toch wel een draaiboek. Maar toch, ga er maar aan staan, weet je wel. En ik vond met Juliana, die natuurlijk de weg helemaal verloren was al. Dat witte gaf ook iets heel, ja, zedelijk zeg ik bijna. Maar het had iets heel moois.
Ze heeft ooit aangegeven dat zij een witte uitvaart wilde. Dat is het niet helemaal geworden, omdat ze dat nooit echt zwart op wit heeft gezet.
Oh. Maar ze was toch helemaal wit? Of tenminste, zij niet. Ja, zij was ook al wit geweest zijn. Maar
gedeeltelijk. Maar de koets bijvoorbeeld was paars ook. Want het was die koets die Beatrix heeft laten aanpassen. Dat had ze gezien bij de uitvaart van koning Olaf van Noorwegen. Ja. Dat vond ze mooi. Ja, en om nou speciaal voor Juliana die koets aan te passen. Zij was geen koningin meer.
Nee.
En je moet dus ook wel dingen uit handen geven. Ja. Want er is iemand anders staatshoofd. Het is een staatsbegrafenis.
Ja. Nou ja, altijd als je dood bent, moet je dingen uit handen geven.
Ja, tenzij dus, je natuurlijk zwart op wit hebt gezet.
Ja, zwart op wit en dat je het zo goed regelt. Maar daar schort het nog wel eens aan. Maar zeker dit, dat hele ceremonie. Wie gaat er uitgenodigd worden? Wie zit waar? Ja. Wie begeleidt die mensen allemaal naar hun plaats? Dat er geen wanorde zijn. Puur protocol is dat. Heeft trouwens niet met de etiketten te maken, maar protocol.
Dat is trouwens wel heel toevallig dat je dat nu zegt. Want er is toevallig deze week een berichtje binnengekomen. Zijn er nog leuke en of bijzondere etiketten bij uitvaarten? Ik ben zelf uitvaartverzorger. Puntje, puntje, puntje. Oh, dat is het bericht. Ja.
Ja. Nou ja, de etiketten is natuurlijk, begin ik gewoon weer, van eigenlijk één ding. Dat is dat je voorkomend bent naar iedereen die daar komt. En dat jij dus in dienst bent. Als er een wens is, dan heb je die... De familie komt natuurlijk bij jou. Het wordt allemaal doorgesproken en zo. En je hebt natuurlijk een draaiboek liggen. Ja. En je bent niet aanwezig. Je bent er wel, maar je bent niet aanwezig. Je speelt geen rol. En dat is, weet je wel, je hebt soms zelfs uitvaart. En dan gaat zo'n uitvaart, mevrouw of meneer, die gaan heen en weer lopen en zo. En ik heb het ook een keer meegemaakt dat er geharrewar was. Moest die kist door de kapel, die is dus binnengebracht door de voordeur, om het zo maar te zeggen, van de kapel. En die moest er achteruit, omdat daar de begraafplaats was. Oh, ja, dus het was openslaan deuren, dus openslaan deuren. Maar toen moest die kist, die moest eigenlijk gedraaid worden. Omdat hij stond anders. En dat was geharrewar. En toen zie je die uitvaartvrouwen en mannen. Die zeiden, oh god, nou we weten eigenlijk niet hoe we het moeten doen. En wij hadden een soort schouwtoneel dat daar dus iets niet klopte. En als er één ding etiquette-wise is, ook al klopt daar helemaal niks van.
We doen alsof
dit de normaalste zaak van de wereld is. Dus nooit aandacht op jezelf vestigen. Geen fouten kunnen gemaakt worden, geeft ook helemaal niks. Nee. Maar het luistert nou. Ja. Als ze gemaakt worden, you go on.
Ja. Zo'n koninklijke uitvaart, dat is natuurlijk totaal anders. Het is tot in
totaal
de treuren voorbereid.
Ja,
kijk,
tuurlijk.
Juliana wilde vooral heel persoonlijk.
Ja.
Dat moest vooral als mens zijn.
Ja.
Ze heeft wel een aantal dingen achtergelaten. Ja. Bijvoorbeeld in 85 heeft zij toch wel een briefje geschreven met dat ze bijvoorbeeld een geestverwante vrouwelijke dominee wilde hebben. Maar ze had geen naam bijvoorbeeld daarvan. Het is heel toevallig dat ze dus bij iemand uitkwamen met wie ze dus blijkbaar wel contact heeft gehad.
Nee.
Dus we spreken over mijn gedachtenwereld en neigingen, over mijn strikte partijloosheid, neigingen sociaal werk, mensenrechten, over mijn vreugde. En vooral dat ik een man en kinderen en kleinkinderen kreeg. Dat veel van mijn verdriet in mijn leven onbekend is gebleven. En dat ook blijven mag. Dat ik door velen niet begrepen werd. Dat ik altijd geneigd was het goede in mijn medemens te veronderstellen. Maar niet zo dom was dat ik ze niet vaak doorzag. Maar geen loftuiting onderstreept. Geen sprekers verder. Dat had ze dan dus wel achtergelaten.
Ja.
En ze had cassettebandjes achtergelaten met deze muziek wil ik op mijn uitvaart.
Oh ja, dan prachtig.
Ja,
ik denk dat je dat, hoe beter je het regelt, hoe makkelijker het allemaal gaat. Want anders gaat iedereen zich mee bemoeien. En die zegt dan, ja, maar zijn we zo. Ja, maar mama vond dit zo leuk of papa vond dat zo leuk. Nee, weet je, waar ontstaan altijd ruzies in de familie? Is altijd huwelijken en begrafenis. Altijd gezeur over dit en over dat. Dat kan je natuurlijk voorkomen. En kijk, een koninklijke uitvaart is natuurlijk heel anders. Is gewoon anders, want de hele wereld kijkt mee. Je hebt allemaal gekroonde hoofden die er zijn. Weet je, het luistert nou, het is een dag om nooit te vergeten. Wel ook voor iedereen die eraan mee moet werken.
Maar er moet ook iets persoonlijks zijn. Kijk, dat hele alles wat geregeld is, dat protocolair.
Ja.
En dat hele militaristische wat er natuurlijk, wat helemaal niet bij Juliana past.
Nee.
Ik denk dat zij liever door haar kleinkinderen bijvoorbeeld in de kelder naar beneden was gebracht.
Dat kan niet, Rick, want die kist is van lood.
Oh.
En daarom zijn die sterke mannen nodig. Dat is een hell of a job. Dat je dus met zo'n lode kist, naar beneden moet. Dat is toch, man, dat is zo zwaar. Dus dat dus daarom,
vandaar
weet je, kan dat niet.
Maar
nee, maar echt, maar weet je, echt, het is zo ontzettend zwaar. Kwark absoluut rillingen van kreeg was toen prins Bernhard, toen zeg ik, wisten wij natuurlijk nog niet dat het zo, dat hij al die ondeugende, vervelende dingen had gedaan.
Niet alles, nee.
Nee, niet alles, dat wisten we nog niet, want toen was ook dat Volkskrant interview, was volgens mij nog niet uit.
Nee, na dus dat zijn wisten dood pas.
Na zijn dood, maar goed, toen hij dus werd begraven, was er wel veel ceremonieel militair ook. Hij was ook op een afuit, waar zo'n normaal kanon op staat, daar lag hij nu op. Ik begreep begreep dat hij het liefst in een open kist begraven, of tenminste die tocht wilde maken, dat ze ook een beetje, nou een heleboel, ja, weet je wel, mensen liggen ook opgebaard. Ja. Maar anyway, maar ik geloof dat...
Het is geen gebruik bij protestanten, nee, volgens mij, om in een open kist te werken. Nee. Bij het Belgische Koningshuis, daar, ja, mag iedereen ook, ja, net als bij Juliana, Bernard, Klaus, afscheid komen nemen, ja, maar met een open,
ja,
kist.
Ja, ja. Maar wat ik wel mooi vond, dat toen dat ze de Missing Man Formation, ja, deden. En dat vind ik zo mooi. Dat er dus vier straaljagers met kleuren. Vier, ja, met kleuren. Het was rood, wit, blauw, geloof ik. En dat er dan één, die vliegen allemaal vier naast elkaar in de formatie. En één zwenkt dan af en is weg. En dat, ja, is de Missing Man. Dus dat is dan
heel
Bernard.
Heel militaristisch vergeleken met...
Heel militaristisch, ja. Met maar wel, weet je, ik vind dat wel... Denk, oh, dat vind ik echt heel mooi. Ja. Ik vond Klaus ook prachtig in dat paars met die... paarden met die pluimen. Ja. Dat vond ik gewoon... Ik dacht, lijkt wel 100 jaar geleden. Vond ik ook heel mooi.
Ja, zo'n hele stoet is natuurlijk ook niet meer van deze tijd eigenlijk. Als je... Er zijn bijvoorbeeld van Willem van Oranje zijn dergelijke prenten bewaard gebleven. Je ziet er volgens mij op Paleis het Loo is er zo'n meterslange prent met hoe die hele stoet is samengesteld. En dat is, nou ja, daar wordt nu nog steeds op voortgeborduurd natuurlijk.
Fantastisch, Rick. Ja. Ik hou daar gewoon van.
Ja, zeker.
Het is, je bent er al die jaren in dienst geweest. Weet je wel, een dienst van het volk, om het maar zo te noemen. Of je wilde of niet. Kijk naar die kleine Willemien. Die was 10 en dan moest mama moest even het waarnemen tot ze 18 was. Een meisje van 18. Bleu. Wist niks. Zat, nee, een beetje met haar poppenhuisje te spelen. Dus weet je, en dan moet je opeens zoiets gaan doen. En dan denk ik, nou, als je dat al die jaren hebt gedaan... dan mag je ook wel, oh, mooi, dat iedereen afscheid van je kan nemen.
Maar ja, misschien wilden ze juist wel iets veel persoonlijkers, kleiners, minder... Ja... minder openbaar. Maar ja, dat is dan toch de tol die...
Ik denk als je nou dood bent, ja...
Er zijn een aantal royals die dus hebben echt voor hun eigen ding hebben gekozen. Van Pieter en Margriet weten we al, die gaan niet de kelder in. Die krijgen hun eigen plekje bij het Loo, hebben ze daar al gereserveerd.
Mooi.
Het is een hele, ja, echt tegen de tuin aan, een mooi plekje waar ze altijd gewoond hebben. Midden in de natuur, echt typisch,
ja,
zijn.
Ja.
Irene wil gecremeerd worden, ja, en volgens mij uitgestrooid worden.
Absoluut.
Over Zuid-Afrika.
Ja.
En Christina werd ook, ja, gecremeerd.
Ja, maar die waren geen koningin en koningen. Nee. Weet je, ik vind het gewoon toch een ander verhaal.
En dat was natuurlijk ook een ander ding. Want er was geen plek eigenlijk in de kelder. Pieter en Margriet gingen er gewoon vanuit. Ja, het is vol. Vol is vol.
Ja.
Heb jij een voorstelling van hoe dat in Delft eruit zag of ziet? Waar Willem van Oranje
nee,
ligt,
daar nooit,
Klaus ligt.
Ik ben er nooit. En daar ben ik natuurlijk nooit binnen, nee, geweest. Maar het is natuurlijk jij, volgens mij, ben jij in het vernieuwde.
In het nieuwe gedeelte.
En dat
geweest,
is heel,
ja,
erg.
Dat is groot. Best wel, ja, kil. Het ziet, ja, er, nou, ik weet niet of dat mensen. Of dat jij bijvoorbeeld bij het Loo al bent geweest. Er is een nieuwe ondergronds gedeelte. Het is dat, maar dan in het klein eigenlijk.
Ja,
heel,
ja,
clean, mooi, rustig. Bankjes erbij, ruimtelijk. Terwijl, ik heb, er zijn weinig mensen natuurlijk die in die oude kelder zijn geweest. De familie is daarin geweest, maar het is niet,
nee,
niet dat je daarin kan,
nee,
rondlopen.
Nee.
En als die steen er niet af wordt gehaald, die grote steen waar die trap onder zit, wat we bij die, ja, uitvaart zien, dan is er een andere ingang, maar dat is echt met een laddertje. Dat is kruip door, sluip door. Dat is
daar...
niet op onze lengtes gemaakt.
Nee.
Dus ik kan me ook niet voorstellen,
nee,
dat Beatrix,
nee,
naar Klaus is gaan,
nee,
kijken daar. Dus,
nee,
ik verwacht eigenlijk dat ze Klaus ook gaan verhuizen naar dat nieuwe gedeelte. Waar dan ook Beatrix. Want zij heeft natuurlijk ook meegedacht over dat nieuwe gedeelte. Samen met Willem-Alexander en Maxima. Dat is ook een urnenmuur trouwens. Dus,
ja, maar goed, maar zij moeten daar ook liggen. Dus dan begrijp ik, zou ik ook willen weten. Ik bedoel, als je weet dat je gaat overlijden en je wil het wel goed regelen, dan ga je toch ook kijken waar wil ik liggen, op welke begraafplaats, of wil ik gecremeerd worden, waar wil ik naartoe, wat wil ik dit en dat. Dus ik vind dit ook eigenlijk wel, denk ik, ja, dan regeer je een beetje hoe je dat wil. En ik denk ook dat Beatrix en Klaus, dat was natuurlijk toch een, ja, mooi huwelijk ook, met allerlei dingen, maar... Wie niet, hè? Ja. Maar die moeten wel bij elkaar, dat vind ik wel. Die moeten, ja, moeten naast elkaar. Dus ik vind
neem
het...
aan dat Klaus de eerste wordt, of misschien wel is... die verplaatst is naar het nieuwe gedeelte.
Ja.
Misschien wachten ze daarmee totdat Beatrix...
Ja. Dat had je met prins Philip van Engeland ook. Die is eerder natuurlijk overleden dan Queen Elizabeth. En hij moest ook in een soort wachtkamertje wachten. Totdat zij in de crypte,
ja,
totdat zij, dan gingen ze. Nou ja, tot de dood ontscheidt. En dan wordt de dood, scheid je niet, want je komt nog bij elkaar.
Ja. Nou, niet helemaal, niet overal in ieder geval. Koningin Margrethe heeft zij samen met haar man, prins Hendrik, Weile prins Hendrik. Ze hebben zelf hun grafmonument ontworpen. Een soort van glazen sarcofaag waar hun beeltenissen ook heel duidelijk in zichtbaar zijn. Met volgens mij natuurstenen uit alle delen van het koninkrijk. Dus ook van de Faroe-eilanden en weet ik veel wat allemaal. Maar die Hendrik, die werd uiteindelijk dementerend. Het was al een ongelooflijk eigenwijze man.
Ja.
Die heeft last minute besloten, ik wil daar niet liggen. Ik wil gecremeerd worden. Dat vind ik dan wel echt heel lullig eigenlijk wat dat betreft.
De dus laatste Margarethe zet, komt hè?
Daar zelf. Ja.
Ja. Maar er was natuurlijk al even woedend was hij dat die prins gemaal was. Dat heeft wel woedend over geweest. Knarse tanden boos
was
hij.
Ik ben niet gelijk aan mijn,
aan
mijn vrouw.
Zo. Ja. En dan ging hij lekker in Frankrijk zitten. En hij is het altijd
slechte wijnmaker. Daar werd hij ook nog eens op gekritiseerd.
Ja, ja. Nou ja, weet je.
Er sorry, zit over de doden? Niet?
Nee.
Dan,
nee. Maar, maar ik heb nog. Ik heb dus. Een herbegrafenis meegemaakt.
Ja.
Toen wij in Sint-Petersburg was Ed consul-generaal. En toen hadden we, dat is natuurlijk de historie van de tsaar, is natuurlijk daar, leeft nog in deze hele mooie oude stad. En het is dan nu wel een heel ander land en de Sovjet-Unie en noem maar op. Dat was in onze tijd natuurlijk ook al zo. Maar de geschiedenis werd langzamerhand, mocht weer de geschiedenis worden. Hoe die tsaar en al die tsaren daar geleefd hebben gedaan. Nou, en toen de Bolsjewieken, Nicolaas II, dus de laatste tsaar geweest, toen die met zijn gezin door de Bolsjewieken weg werd gehaald, een vreselijke, eerst nog in het Winterpaleis nog even mocht zitten en toen uiteindelijk in Jekaterinburg gewoon
huisje.
Vermoord in een huisje. Gewoon een vreselijk, gewoon een afslachting. Maar zijn moeder, dat was prinses Dagmar uit Denemarken.
Ja.
En die heette toen ze ging trouwen met de vader van de laatste tsaar, Nicolaas II. Hij was Alexander III. Werd zij Maria Fjodorovna.
Ja.
En zij
niet,
is.
Niet Fedorovna?
Nee, Fjodorovna. Okay. Dat is, ik heb in Rusland gewoond.
Ja, daarom. Nee.
In ieder geval, dus zij is toen daarna ook ontvlucht. Is naar familie gaan, neef van haar in Engeland. Daar heeft ze gezeten. En toen is ze teruggegaan naar Denemarken. We weten hoe de geschiedenis met Rusland is verlopen. Ze is helemaal communistisch geworden en verschrikkelijk. Dus werden een heleboel dingen ook kapot gemaakt. En hele mooie huizen. En het hele trieste verhalen. Ik heb alle boeken erover gelezen.
Ja.
Van die emigrés. Hè, de emigranten die dan weggingen uit Rusland. Als ze konden ontsnappen. En dat was de hoge adel, hè, de prinsen en weet ik wat, dat had je daar natuurlijk ook meer. Allemaal gevlucht naar Parijs,
Amerika.
Amerika. Nou ja, die Romanovs zitten natuurlijk over de hele wereld eigenlijk nu.
Niet Romanovs?
Nee, ook niet. Dat is een fout, het is Romanov.
Oké. Okay.
Dus kijk, je leert nog wat hè, van mij, Rick. Maar in ieder geval, dus toen is zij is overleden
in Denemarken.
In Denemarken in 1928. En ze heeft altijd gezegd, ik wil bij mijn man begraven worden.
Ze werd wel tijdelijk bijgezet in het Delft van Denemarken, in Roskilde.
Ja. Ja.
Waar dus ook Margarethe alvast haar monument klaar heeft staan. Ja. En haar voorouders allemaal liggen. Dus het is een goede tijdelijke plek geweest voor Maria
Fjodorovna.
Ja, oké. Okay.
Rick, kan je nog even oefenen? Maar in ieder geval, die wilde dus terug. Maar dat was, nou ja, in de hele communistische tijd met Stalin en noem maar op, was natuurlijk helemaal niet bespreekbaar. En toen was 2006 en werd het allemaal, die geschiedenis werd toch herleefd een beetje. Dus toen, heel erg mooi, toen dat is de herbegrafenis waar ik het over had, werd zij herbegraven naast haar man die in de Peter en Paul Cathedral lag in Sint-Petersburg.
Dat is een mooie kleurrijke.
Ja, het is vrij klein is het wel, maar het is heel mooi. En
heb je dan ook echt zo'n grafkelder zoals in Delft met zo'n trap? Dat het,
ze liggen in de kerk begraven, zoals bij ons vroeger. Hè, in hele oude kerkjes zie je dat nog. Yeah. Dan wordt er dus in dat steen wordt een heel groot gat gegraven.
Oh, yeah.
Daar gaan ze in en dan gaat er zo'n hekje omheen met een hele grote grafsteen.
Okay.
Dat is Nederland dan. En hier hebben ze dan dat vaak die kist er ook nog op wordt gezet.
Oh,
weet je wel, met een heel
mooi sarcofaag of zo.
Ja, een soort sarcofaag. Maar dit, Alexander, die ligt gewoon in de grond van die Peter en Paul. Dus dat gat was al helemaal uitgehouden. Waar zij op na die hele orthodoxe dienst, zeg ik dan, maar dat is heel...
plechtigheid.
Protestants.
Ja, orthodoxe dienst. Plechtigheid, denk
ja,
ik dan.
Ja, orthodox. Er staat ook iedereen. En niemand zit in de orthodoxe kerk. Heel, nee, nooit zit je in een orthodoxe kerk.
Duurt ook niet
kerk.
Lang zeker dan.
Nee, maar het is wel zo leuk is dat. Je gaat in en uit. Ja, even bij een begrafenis natuurlijk niet. Nee. Maar een orthodoxe kerk kan je in. En dan kijk je even en je steekt wat kaarsjes aan. Allemaal oude vrouwtjes die dus vloer aan het schrobben zijn.
Dan wordt je kaars gewoon weggeflikkerd 5 minuten later.
Ja,
hè?
Ja.
Dat heb ik dus gehad in
Griekenland. Tuurlijk, je moet geld verdienen. Kom op. En dus wij lopen schuifelen. Hè? Je moet je allemaal over de hoofd en
dat
was echt zo druk. Iedereen staat en zo. En wij waren dus allemaal zo omhoog een beetje aan het kijken waar we moesten zijn. En het onfortuinlijke, nou echt verschrikkelijk. Een collega van Ed, die loopt al een stuk voor ons uit. En dat gat wat gegraven is, daar staan 4 mannen staan er op de hoeken. En dat was met zo'n rood koord was dat afgezet. Ja. Maar omdat er allemaal mensen voor en na zonder, heeft hij het niet gezien. Dus hij loopt rechtdoor, denkt, daar ga ik staan.
Ja.
Dondert zo, dat gaf
hij. Nee.
Met een klap. Nou, je wilt het gewoon niet weten. Dus nou...
Wie was dit?
Hoe erg kan van? Niet zijn? Hoe dat je denkt van, maar, oh nee, dit dus, die mannen, die militairen, die trekken hem eruit.
Maar nou, was dit dan ook het graf waar dan haar man ook lag?
Nee, dit was zij zo naast hem komen te liggen. Gelukkig. Het was helemaal leeg, maar daarna zou zij dus daarbij gezet worden. Nou, het was natuurlijk embarrassing, hè. Maar het was verder was het heel erg mooi. En
heeft
allemaal
hij de rest
genomen.
Van de plechtigheid bijgewoond?
Ja,
nog?
Bijgewoond. Oh, maar toen daarna zei ik had zo erg zo'n pijn in mijn schouder. En dit en dat, zus en zo. En er was natuurlijk meteen iemand die een foto maakte.
Tuurlijk.
Ook, hè? Dat is natuurlijk altijd zo verschrikkelijk. Ja. Maar ik heb er hele mooie herinneringen aan. Dat we toen de kerk uitgingen. En dan naar die kist. En dacht ik, die vrouw 1928, mijn God, wat een geschiedenis dat is. En dat ik hier gewoon langsloop en even haar kist kan aanraken. En dan had je natuurlijk alle Romanovs uit, weet ik waar. We hadden daarna nog een soort afterparty, om het maar even zo te zeggen. En dan zag je ze zitten. Ik dacht, godverdorie, wat hebben die niet allemaal meegemaakt. Hè? Want die waren ook een soort age die dan niet meer nazaten van degene die Rusland hebben ontvlucht. Maar dan wel met die zwarte, rafelige een beetje vergane glorie mantelpakjes, maar met de mooiste parels. En ja, weet je, dat je denkt, ja, gewoon de hele oude, chique, ja, ik weet niet hoe je het moet zeggen, weet je, dat je gewoon ziet, ja, oké. Nou, het was heel mooi. Dus die herbegrafenis heb ik meegemaakt. En die vond ik echt ongelooflijk indrukwekkend. Ja. Niet alleen wat hij natuurlijk erin viel, maar dat vond ik gewoon echt heel zielig.
Ja.
Maar het was wel dat je opeens... Ja, de vergankelijkheid, de dingen. Wat telt dan nog, hè?
Ja, ik heb niets. Ja, ik heb met mijn werk heb ik wel de uitvaart van Jean van Luxemburg, de oude groothertog, meegemaakt. En ik heb ook nog de uitvaart van een prinses van Bourbon-Parma meegemaakt. Een tante van Carlos en van Margarita.
Oh ja.
Dat was in Parijs. Dat was in coronatijd. Dus dat was een beetje een naar moment. Dat was een beetje zo half-half.
Ja.
Ja. Dus, nee, het is, die werd gecremeerd trouwens uiteindelijk.
Ja, ik weet het ook. Daar staat me ook nog iets van bij.
Cecilia.
En het is, weet je, ik ben in Wenen ben ik ook geweest. En,
hoe heet dat? De keizerkoffer?
Nee,
de kapucinerkoffer.
Ja, de kapucinerkoffer van de monniken. De kapucijner monniken. En dat is dus de keizerlijke graftombe.
Mm-hmm.
Prachtig. Iedereen die naar Wenen gaat, moet dat gewoon gezien hebben.
Er
ligt Sissi ligt daar ook. Ja, geweldig. 149 Habsburgers liggen daar. En er was de laatste keizer, Otto.
Ja, de laatste zoon van de keizer.
Zoon van de keizer, Otto. Die is in 2011 is hij overleden en werd daarbij gezet. En het is een prachtig ritueel. Ja,
kijk, Oostenrijk is natuurlijk geen keizerrijk meer, maar ze hebben wel... Ze zijn wel echt teruggegaan naar die oude rituelen.
Ja. Ja, en die rituelen ook in die groeft, in die kelder. Daar, dus dan komt die hele keizerlijke stoet en die komen allemaal aan. En iedereen, het is ceremonieel ook weer geweldig geregeld.
Echt over straat, hè?
Over straat,
ook, en dan...
Ja, geweldig.
Totdat die stoet tot stilstand komt bij de kerk, zeg
bij
maar.
Waar die hele grote ijzeren deur staat. En dan is de ceremoniemeester en die klopt... 3 keer keihard op die deur met een stok. En dan staan de kapucijnermonniken erachter. En dan zeggen ze, wie is daar? En dan zegt de ceremoniemeester, ik heb hier de koning of de keizer of nazaat van de keizer.
De
met
keizer,
al zijn functies en koning
alle
van dit.
Titels en namen.
Alles. En dan zegt die monnik.
Die man heet trouwens Frans, Jozef, Otto, Robert, Maria, Anton, Karl, Max, Heinrich, Sixtus, Xavier, Felix, René, Ludwig, Gaetano, Pius Ignatius van Habsburg Lotharingen.
Ja, fantastisch, toch? Ja. Moest ik het nou al naar iedereen heten.
Dus kloppen, ja.
Dus kloppen. Dus nou, maar in ieder geval zegt die monnik. En dan gooit hij dus dat luikje ook weer dicht, hè? Die kennen we niet. Die kennen we niet.
Nee.
En dan gaat hij weer die ceremoniemeester weer drie keer met die staf zo bam, 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 nog weer hard. En dan zegt hij, hier, ik sta, wie is daar, zegt ze weer. Ja, ik sta hier met, en dan laat hij de titels een beetje weg, maar alle functies gaat hij dan noemen. Hij was de heer van dit en
nee,
kroonprins dat en dit zus en zo. Nee. Die kennen we niet. En dan bam, gaat dat luik weer dicht. En dan de derde keer gaat hij weer, dang, 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 de ceremoniemeester. En dan gaat het luikje weer open. En dan zegt hij, nou, zegt die monnik, wie is daar? En dan zegt hij, ik sta hier met Otto, een sterfelijk en zondig mens.
En dan
die
gaat
kennen
de deur
we.
Open.
En dan gaat de deur open. Oh. Hoe mooi is dat?
Ja. Ja.
Vind ik ook prachtig. Dus als je in Wenen bent, moet je daar absoluut naartoe.
Dat
het is,
wij
Sisi
niet.
Heeft een prachtig graf. En het is heel indrukwekkend en heel mooi in de hele geschiedenis van dat hele grote Oostenrijkse. Dat hele grote rijk wat er was. Ja. Waar het natuurlijk helemaal allemaal op verdeeld is en niks meer van over.
Bij ons, daar kun je dus de kelder in. Bij ons kan dat helaas niet.
Nee.
Ik heb het geluk gehad dat ik mocht kijken.
Ja.
Maar ja, goed, er was geen kist te zien, helaas. In België kun je er wel in. In Luxemburg zijn er bepaalde data dat het kan.
Ja, mooi.
Ja. Welke kist is het laatst in Delft gebracht?
Is dat niet geweest van... in Delft is dat niet van Bernard geweest?
Anna Paulowna. Zij is een paar jaar geleden, 2018, is zij eruit gehaald...
Waaruit gehaald?
Uit de kelder gehaald.
Uit de kelder gehaald?
Ja, ze is verplaatst om de stoffelijke resten te bergen in een nieuwe kist. De nieuwe kist die werd dan in oktober 2018 weer teruggeplaatst. Het had, het zal toch wel iets te maken hebben gehad met de balseming of zo.
Ja.
Problemen.
Ja.
Er zijn dus twee mensen die daar binnen mogen. Volgens mij alleen samen. Dat is de sleutelbewaarder, dat is de burgemeester van Delft. En... de directeur van de Koninklijke Verzamelingen, van het Koninklijke Huisarchief. Die mogen daar dus samen in. Die moet ook ieder jaar gaan controleren. Dus
ja, precies. Of er niet iets fout gaat. Dat is natuurlijk ook zo. Ja, ja, dat zou je in Wenen ook wel hebben. Dat zou je bij een heleboel, al die grafkelders wel hebben. Dat dat niet kan. Dat er opeens iets heel geks gebeurt. Maar vroeger bij de Habsburgs werd het hart apart begraven, hè?
Ja.
Ja, een beetje dus Griekse mythologie.
Willem van Oranje gebeurde dat ook nog, inderdaad. Ja. Maar volgens mij is dat de laatste eeuwen gelukkig.
Nee, niet meer. De hart werd dan hart en maag of zo, of darmen.
Misschien om dat
liggen, ja.
Ja, want Louise de Coligny, de laatste vrouw van Willem van Oranje, de weduwe, die heeft tot op het laatst blijkbaar het hart ook steeds bij zich altijd meegenomen.
Oh ja?
Maar uiteindelijk ligt het hart nu gewoon weer onder het praalgraf.
Ja, ja.
Maar dat is dus echt niet de plek waar je zo kunt wandelen. Je moet echt op je, knieën ongeveer om daar naartoe te gaan.
Ja.
Dus nee, het is maar beter dat we daar niet terecht kunnen.
Nee, nee, nee.
Nationale rouw, daar hebben mensen het vaak over. Maar dat bestaat dus in Nederland eigenlijk niet meer sinds Wilhelmina.
Nee.
Terwijl in Engeland is dat volgens mij 10 dagen geweest tot aan de uitvaart. We kennen wel hofrouw. Meestal zie je dan die zwarte wimpel, de rouwwimpel aan de koninklijke standaard op het paleis bijvoorbeeld. Maar nationale rouw, dat doen we dus helemaal niet aan.
Nee, en dat heeft ook misschien te maken... Nou, wel even korter doen we het in ieder geval. Maar in ieder geval niet echt dat hele officiële. Weet je wat? Ik denk dat de familie en zo, die rouwt wel. En dat kan, ik bedoel, met prinses Christina was wel heel mooi dat hij in die stallen daar, waar zijn appartement boven had, was haar kist. En die lagen vol met zonnebloemen. Hè? Zonnebloemen is dat je vertrekt, hè? Je gaat verhuizen. Dat is het. Ja, en ze ging ook verhuizen. Alleen, we hopen naar de hemel. Maar maar echt de hofvrouw, wat je vroeger natuurlijk wel had. Maar ik denk wel dat de Oranjes nemen niks aan in die periode.
Nee, zeker
dat,
niet.
En ik weet niet of de spiegels nog bedekt zijn. Vroeger moesten zwarte lappen over de spiegel heen. Hè?
Ja, en kleding natuurlijk.
Kleding natuurlijk zwart, ja.
In 1815 heeft Willem I dat samen met zijn, ik denk, grootmeester of ceremoniemeester. helemaal vastgesteld. Bijvoorbeeld dat men een zwarte lakense frak aan moest.
Ja.
Geen fleurige japonnetjes natuurlijk,
nee.
Logisch.
Nee.
En uiteindelijk heb je ook nog halve rouw. En dan mocht je al wel blauw aan, donkerblauw.
Ja.
Of net een wit randje bijvoorbeeld. Ja. Maar alsnog, eigenlijk geen juwelen, tenzij parelen.
Ja.
Maar geen edelgesteente.
Nee. Nee.
Terwijl Elizabeth bij de uitvaart van Philip al gewoon... volgens mij had ze een broche met zowel parels als diamanten.
Ja, maar ja, dat kan ook iets moois hebben. Dat kan natuurlijk in een soort cadeau zijn geweest van hem. Dus hoe ver laat je etiketten en emotie met elkaar botsen? Weet je, dan kan je zeggen, ja, etiketten, je mag eigenlijk geen diamanten of flonkerende edelstenen aan. Het is eigenlijk alleen maar parels. Maar stel je nou voor dat je van hem iets hebt gekregen wat je heel dierbaar is, wat je elke dag... Dan doe je dat gewoon.
Het is toch een heel mooi symbool.
Ja,
dan
fantastisch. Juist. Ja. Dus weet je, je moet altijd... Mensen denken vaak, oh, etiketten. En dat is, oh man, wat een keurslijf. Dus de grootste onzin die er is.
Ja, toen de Zweedse koningin Louise overleed, toen vond Juliana ook wel dat die hofvrouw wel even aan de kant kon worden geschoven. Want haar kleindochter Margriet, die ging zich verloven. Dus dat kon wel.
Ja.
En er zijn heel veel draaiboeken natuurlijk.
Ja.
Er zijn de persoonlijke wensen die ze al dan niet hebben achtergelaten. En er wordt ook heel veel voorbereid natuurlijk. Hè? Want omdat er zoveel vaststaat. En we weten ook gewoon dat als Beatrix overlijdt, nou, dat gaat gewoon, alles gaat op zwart. Nou ja, niet zo op zwart zoals in Thailand. Toen daar koning Bhumibol overleed, waren zelfs alle websites waren in zwart-wit.
Ja. Ja.
Nou, dat hebben we eigenlijk niet.
Nee, nou, god, dan hebben ze daar een opvolger gekregen die gewoon, het is gewoon volslagen.
Mogen we het niet over hebben? Als je ooit nog in Thailand binnen wil komen, dan moeten we het er nu niet over hebben.
Dan gaan we het niet over hebben. Nou, ik wil eigenlijk helemaal niet meer naar Thailand. Ik heb daar hele mooie reizen gemaakt, maar rouw op vele manieren in te vullen. Ja. En ook de wat je aandoet op vele manieren in te vullen. Er zijn natuurlijk een heleboel die zeggen, joh, je moet helemaal kleurrijk leven gaan. Je viert ook eigenlijk het leven, hè? Want de dood is wel een afsluiting van dat leven wat je hebt geleid. Royalty.
Elke week behandelen we hier in Royalty een vraag van een van onze luisteraars. Je kunt je vragen insturen via ons Instagram-kanaal, Facebook, RoyaltyNL. Kan natuurlijk helemaal anoniem, maar je kunt ook een audiobericht insturen, zoals deze week Carlijn heeft gedaan van het onvolprezen magazine Forster.
Dag Odilia. Ik ben wel eens bij een werkbezoek geweest van de koningin, waarbij de gastvrouw tijdens de groepsfoto haar hand op de schouder van de koningin legde. Ze sloeg een arm om haar heen. En die arm werd door iemand uit het gevolg van de koningin vrij gedecideerd van haar schouder getrokken. Nou, dat vond de gastvrouw duidelijk gênant. Ze bood excuses aan. Nou, ik had het idee dat ze wel door de grond kon zakken. En ik voelde het ongemak ook echt op de tenen. De koningin die wuift het naar de hand weg. En die zei, joh, maak je niet druk. Dus de gastvrouw die kon wel met een gerust hart naar huis gaan. Maar ja, het ongemakkelijke moment was er wel. En ik weet dat je de koningin nog niet aanraakt op zo'n manier. Ze is niet je vriendin. Je houdt gepaste afstand. Dus dat is nou eenmaal protocol. Maar ja, protocol zou er ook juist voor moeten zorgen dat dit soort momenten eigenlijk helemaal niet ontstaan. Dus stel dat jij daar nou was geweest, hoe zou jij deze situatie hebben ingeschat? Hoe denk jij dat dit ongemakkelijke moment voorkomen had kunnen worden?
Je had die arm eraf gemapt.
Nee, absoluut niet. Nee, het had inderdaad voorkomen kunnen worden. Maar als je dus van tevoren hele goede afspraken maakt, dat er een groepsfoto wordt gemaakt, dat we elkaar niet aanraken, weet je wel, dat we niet, dat dat gewoon het protocol is. Maar dit was natuurlijk omdat koningin Maxima eigenlijk op de last moment daar naartoe is gegaan, omdat ze niet naar Vietnam ging, is dat natuurlijk een beetje protocolair, een beetje is dat allemaal aangepast. Dan begrijp ik, de gastvrouw krijgt een ontzettende leuke, spontane koningin die van alles weet en de juiste vragen stelt. En je denkt, goh, nou, dat lijkt mijn vriendin wel. Ja. En dan wordt groepsfoto gemaakt en dan ben jij als gastvrouw, denk je, nou, ik ga even mijn arm daar omheen slaan. Degene die verantwoordelijk is voor in het gevolg van
de voorbereiding,
die ziet dat. Die denkt, ja, maar dat kan natuurlijk niet. Dus die gaat die arm, dan zeg ik weghalen, maar dat zal wel iets anders zeggen. Hij zegt, haalt u die arm even weg, dit doen we niet of zo. Hè? Nou, dan voel je als gastvrouw, zakje wil je gewoon door de grond zakken. Ja. En denk, oh god, ik ben te ver gegaan. Maar,
terwijl het lief bedoeld was.
Terwijl het enorm lief bedoeld was, maar ik vind van de gastvrouw ook een beetje dat ik denk van jemie, weet je, maar wat ik nou in deze situatie had gedaan. Ik vind niet dat de gastvrouw met een arm om haar majesteit kan staan, want die foto gaat gewoon de wereld in. Ja, oh, er zijn al dikke vriendinnen, kom op, dat zijn ze helemaal niet. Dus die gastvrouw had professioneler moeten zijn, maar oké, in de spur of the moment is dat gewoon niet gebeurd. Ik was als ik dat had gezien, dan was ik naar haar toe gelopen en dan had gezegd, we maken een foto, maar haalt u even uw arm van de schouder van de koningin af. Ja. Maar wel op een manier gezegd, zoals ik zou zeggen, uw rok zit niet goed. Of doet u even uw haar naar beneden, want het zit een beetje in de war.
Doet u dat maar even
of,
niet.
Of weet je zo, want de nasleep hiervan is dat die gastvrouw, ondanks dat de koningin zegt, nee, nou maakt ze maar helemaal niet druk, het is gewoon gebeurd. Heeft de gastvrouw, die ligt s'avonds in bed met een knoop in haar maag. Van ja. Godverdorie, had ik dat nou maar niet gedaan. En waarom deed ik dat? En maar zij was zo aardig tegen me. Ja. En dat gevoel, zodra zij de volgende keer Maxima ziet, of na 10 jaar, ja, krijgt ze nog dat gevoel. Ja. Dus daarom, dat is dus wel etiketten. Wat een heleboel mensen vergeten. En daar moet je altijd even denken hoe je dingen doet. Want je kan een gevoel niet bij iemand weg meer halen. Ja. Jouw woorden worden vergeten, maar het gevoel wordt nooit vergeten.
Nee, dat blijft. Ja, die knoop
dus
blijft.
Dus voor
toch
deze
een
gastvrouw is het gewoon, die zit gewoon niet lekker die eerste komende dagen. En dan vergeet ze het wel weer. Ja. Had voorkomen kunnen
normaal
worden.
Normaal gesproken worden die bezoeken wekenlang van tevoren voorbereid. Ja. Dit bezoek, ja, waarschijnlijk was die uitnodiging er. Maar ja, ze kon niet gaan. Komt ze alsnog.
Ja.
Dus dat hele meenemen in dat proces, hoe je omgaat, dat je majesteit zegt en dat je niet als eerste waarschijnlijk het gesprek begint, dat je het van haar af laat hangen. Ja. Dat is allemaal een beetje.
En wel natuurlijk de leading role. Je hebt wel die rol natuurlijk, want je bent gastvrouw. Ja. Dus jij weet precies van waar wat is de rondleiding, wat ga ik doen, welke onderwerpen, dat zal onze koningin ook ongetwijfeld weten, want die is heel goed au courant wat dingen betreft. Maar dat oude jongens krentenbollen moet je gewoon niet hebben. Je moet dus altijd blijven van, er is een scheidslijn. En dat geldt trouwens voor een heleboel dingen. Oh ja,
kun jij
hier
je herinneren?
Ja.
Queen Elizabeth kreeg een keer de Obama's op bezoek. Michelle Obama vond het zo gezellig en zo leuk dat ze een arm om dat lieve omaatje heen legde. En de hele wereld ging daar overheen. Het was een schande. Protocolaire flater die werd geslagen.
Ik vind dat nog even wat anders. Dat
waarom?
Is dan, nou, omdat dat gewoon de vrouw van de president
is. Dit
is
wel de koningin,
dit de absolute uberkoningin is dit. Eigenlijk de bijenkoningin, zo moet je het gewoon zien. Ja, zo is het toch? Ja. In die korf moet iedereen haar.
Die van
maar
ons is
ik
een
begrijp het ook wel. Zie zo'n, maar weer het protocol. Dat is er om dit soort dingen juist te voorkomen. En als ik deze foto die je me nu laat zien, dan zeg ik, ach, ik vind het eigenlijk toch wel heel lief. Misschien zou ik dat ook wel doen. Ach, schattig, klein vrouwtje met dat handtasje. En wat lief en die is gezellig. Maar eigenlijk, het kan niet.
Nee. Uiteindelijk, Elizabeth gaat daar natuurlijk en ging daar natuurlijk ook geen uitspraken over doen.
Nee.
Maar het was haar assistent op het gebied van kleding, Angela Kelly, die in haar boek daar toch nog een paar zinnen aan wijdde. Het is gewoon een natuurlijk instinct.
Ja.
Niks aan de hand.
Ja, ja. Het is een natuurlijk instinct, maar als je dat gewoon niet wil, dan moet dat wel. Dan is niet degene die jij ontvangt. Hè, de gast in jouw huis is altijd de meest belangrijke. Hè. Jij moet een gast zorgen dat hij op zijn gemak is en dat het allemaal goed gaat. En dat de gast niet hoeft af te vragen van, oh, waar kan ik mijn neus poederen? Of waar kan ik mijn jas ophangen? Of wat kan ik dik? Dat moet allemaal heel duidelijk zijn. En dat geldt in groter verband, geldt dat ook. En daarom heb je het protocol. En het protocol is zo strak als het maar kan zijn. Maar tegen mijn etiketten, die gaan lekker in de golf mee. Van
fluïde.
Hè?
Fluïde.
Ja.
We zijn aan het eind gekomen, Olivia.
Ja.
Ik hoor die muziek al lang in onze nek hijgen.
Ik ook.
Volgende week zijn we er weer. Aan de luisteraars, stuur je vraag in aan odidia@royalty.nl.
Ja, of spreek hem in. Dat is nog leuker. Ik heb nu een hele leuke vraag gekregen. Die gaan we volgende week behandelen. Maar ik ga aan diegene vragen of zij hem even in gaat spreken. Ja. Dat is iets leuker. Ja.
En voor de luisteraars trouwens ook, abonneer je ook op onze podcast. Want dan krijg je meteen een melding.
Ja.
Dat is leuk voor ons allemaal.
En je moet ook, want dat doen ze allemaal, mensen die mij kennen.
Oh, ja?
Die gaan dan 5 sterren geven.
Oh,
want
ja,
dan kom je ook omhoog. Dus ik vind wel, Rick en ik vinden het enig om te doen. Maar we willen wel waardering, zoals ieder mens. Dus dat is ook lief als degene die zeggen, nou, ik vind het echt heel leuk. Ik volg dit.
Ik hoor dat de muziek opnieuw is ingesteld. Ja.
Zit altijd zo te kletsen, joh. En helemaal met die royal sauvignon.
Ja,
maar dat moeten jullie doen. Dat zou ik echt heel leuk vinden.
Sponsors mag ook. En vriend van de show worden mag ook. vriendvandeshow.nl/royalty. Dan kun je abonneren ook nog.
Dat wist ik allemaal niet.
Nou. Nee, ja, dat lees je
Nee, maar jij weet alles.
Tot de volgende keer, Odidia.
Dag, Rick.